Halleluja, de Heer is goed. Nou, eindeloos dichtbij. Jullie kunnen het nog pakken. Het is behoorlijk veel, ik weet, maar we willen doorgaan. Eindeloos dichtbij en het is deel 2, daar kan best nog een deel 3 komen. Maar even samenvatting, als je het niet meer weet, het was in augustus dat ik deel 1 had. En een heel korte samenvatting, als we die even mogen zien. Heel kort. Maar dat je even weer inkomt. Oh, trouwens, voor diegenen die zoiets hebben, hoe is het nou met mijn tanden? Nou, het gat is er nog. En ik moet weer teruggaan naar de tandarts. En dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Dus jullie horen het nog. Dat is voor diegenen die erbij waren. Als je het niet geluisterd hebt, deel 1, dan is wel... Dan wil ik jullie wel aanmoedigen om het te doen. Omdat we iets aan het opbouwen zijn. En anders mis je een stuk. En het was begin augustus, begin van de zomermaanden. Dat ik aan het bidden was voor 2023. En ik ervoer dat de Heer tot mij zei. Geef het goede beeld voor wie de Vader in de hemel is. Omdat dat heeft allemaal te maken hoe wij de komende jaren alles aankunnen. Dus daarom ben ik mee begonnen. En ik moet zeggen, ik leer ook zoveel ervan. Omdat ik ben ook op weg en heb ook behoorlijk nog veel te leren. Dat had ik vannacht. Vannacht was ik om 3 uur zo wakker en ik was om bidden. Arthur was lekker aan het snurken daarnaast. En ik was om bidden en ik dacht, Heer, u bent gewoon goed. Hoe kan ik niet slapen? U bent goed, hij slaapt, dus het is mooi. En ik moest ook even huilen, omdat ik zoiets had van, ik ben zo dankbaar dat ik met 14 jaar de Heer Jezus heb aangenomen. Misschien een beetje op een vreemde manier, dat geef ik toe, maar... En dat heeft ook weer zoveel tijd gekost om het te accepteren, hoe ik in elkaar zit. Omdat ik een beetje, misschien lastig in elkaar zit. Maar ik ben op het punt gekomen dat ik me accepteer zoals ik ben. En ik wil eindelijk iets zeggen tot die meneer, die heb ik net begroet en ik zou het in het Frans zeggen. Omdat we hebben even begroet en hij zei, hij spreekt ook Frans. Tu as beaucoup vécu dans ta vie et tu as accepté le Seigneur. Mais dans notre cœur, il y a toujours des places qu'on garde pour nous-mêmes parce qu'on a vécu énormément de choses. Et ce que j'ai l'impression que le Seigneur veut te dire, c'est que tu ouvres ton cœur de plus en plus. Et que tu lui donnes la place qu'il voudrait avoir. Parce qu'il a seulement le meilleur pour toi. Le meilleur pour toi. C'est peut-être pas toujours ce qu'on pense et ce qu'on aimerait, mais c'est le meilleur pour toi. Donc, ouvre ton cœur et donne-toi complètement à lui. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sorry, even tussendoor. Dus, even samenvatting, heel kort. Ik heb het toen gehad over Lucas 11. En Lucas 11, daar komt dus een discipel van de Heer Jezus naar hem toe en zegt, leer ons bidden. Daarop zei de Heer Jezus gelijk, begin met Vader. Vader in de hemel. Dat was een revolutie. Voor de Joden, omdat ze een bepaalde beeld, en de meesten hebben dat beeld nog, van de berg Sinaï. Ik heb toen daarover gesproken, dus daar kan je op teruggaan. Daarna heb ik het gehad op 1 Johannes 4:18, waar het gaat om dat God zegt, ik heb jullie eerst lief gehad. En dat moet geworteld worden in ons. dat God ons eerst heeft lief gehad. Als dat meer en meer, en dat is een proces hoor, het is een proces. Maar als dat meer en meer gebeurt, wat heb je dan? Dan ga je je hele wereld anders zien. Dan de gelijkenis van de verloren zoon en daarna de roeping van Abraham. En daarover zei ik ook dat hij een heel weg moest gaan door zijn land te verlaten, door zijn familie te verlaten. En dat hij moest, als het ware, de denkwijze, zijn wezen moest geconnect worden met zijn vader in de hemel. En ik vertelde toen wat met mij ook gebeurd is en dat ik ook zo'n proces ben doorheen gegaan. Oké. Dus heb je het niet geluisterd, raad ik je dat aan. Maar dan kom je steeds meer in het feit dat jouw vader in de hemel van je houdt. Niet alleen met je hoofd, maar met je hele wezen. Ik kan 's nachts echt huilen dat ik denk, Heer, dank u wel dat u mij gered heeft. Ik weet niet wat met mij geworden was. In de zin van, ik ben zo iemand die alles redeneert en overal, het is, ik snap mijn ouders dat ze het af en toe lastig met me hadden. En ik ben zo dankbaar dat God daar doorheen is gebroken. Zo dankbaar. Dat was mijn redding. Echt mijn redding. Jezus is dus met zijn discipelen onderweg en hij vertelt vergelijkenissen. En vergelijkenissen hebben te maken dat Jezus wil vertellen dat God een vader wil zijn voor hun toe en voor ons allemaal. En het tweede wat hij daarmee wil vertellen, hoe functioneert het koninkrijk voor God? Hoe is de denkwijze? Hoe wordt daar de dingen gezien? Hoe wordt gepraat in het koninkrijk voor God? En als jij en ik een keuze hebben gemaakt voor de Heer Jezus Christus, horen wij bij dat koninkrijk voor God. En soms lezen we gelijkenissen en zeggen, ik begrijp die niet. Althans, dat heb ik. Misschien dat jullie alles begrijpen, dat is het geweldig, maar ik dus niet. Ik wil gaan met jullie en ik ga het gewoon vertellen. Matteüs 20, 1 tot en met 16. En het gaat over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. En de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis om te tonen hoe het werkt in het koninkrijk voor God. Dus, wat zegt hij? Hij zegt, er was een wijnboer. En die wijnboer had een wijngaarde. Nou, dat spreekt me helemaal al aan. En daar was een hoop werk, maar hij had geen arbeiders. Dus gaat hij op een bepaalde plek, ergens in de dorp, waar altijd de mensen in die tijd bij elkaar kwamen, die werk zochten, om daar naartoe te gaan en te vragen, zouden jullie kunnen komen in de wijngaarde om daar te werken? Sommige landen zie je dat nog af en toe, maar het gebeurde echt. Vroeger was dat een normale zaak. Dat was een plek, daar kwam je dan naartoe, had je arbeiders nodig, ze kon je vragen. Ben je goed in bouwen? Kom mee. Ben je goed in manden maken? Kom mee. Ben je goed ben je goed in iets? Kom mee. Dus de wijnboer gaat daar naartoe en ziet daar een groep mensen. En hij zegt ze, willen jullie me helpen in de wijngaard? En ze zeiden, ja, het is goed. En ze geven als antwoord, ze waren eens gekomen met de arbeiders om te werken voor 1 shilling. Dan komt een andere groep die om de 3e uur de wijnboer daar naartoe gaat, ziet weer een groep en vraagt er weer, willen jullie me helpen? Er is zoveel werk, ik moet er meer hebben. En die geven als antwoord, of de wijnboer geeft als antwoord, ik zal jullie geven wat recht is. De 6e uur gaat hij weer naar buiten, ziet weer een groep mannen staan en zegt, willen jullie me helpen in de wijngaard? En die zeiden, ja, het is goed, wij komen en wij komen werken. En dan op de 9e uur gebeurt het en op de 11e uur gebeurt het weer. En hij is weer buiten, maar eigenlijk helemaal niet om weer werkers te zoeken. Omdat hij gaat langs en zegt, staan jullie nu bijna de hele dag hier? Hebben jullie geen werk gevonden? En ze zeggen, nee, niemand wil ons hebben. En hij zegt, kom maar mee, ik heb werk voor jullie. Dus, daar zijn in totaal, en dat is bij mij, ja, zo zit ik binnen een beetje in elkaar. Dus in totaal zijn er 5 groepen. Die komen op verschillende tijden, komen die werken in de wijngaard. Nu wordt het langzaam donker. Dus de boer die zegt tot zijn oprichter, breng ze allemaal bij elkaar, omdat ik wil ze betalen. Dan moet je je voorstellen, ze staan er allemaal in een rij. Hier is het tafeltje en dan roepen ze die groepen naar voren. De eerste groep die komt, is de laatste. Wat de Bijbel zegt, de laatste zullen de eerste zijn. Dus die laatste komen en die krijgen dus eindschelling voor de dag. Dan is de groep die net iets eerder is begonnen en die krijgen ook een schelling. En zo gaat dat door en ze krijgen allemaal een schelling. En nu komt dat in vers, even kijken, in vers 8, nee, vers 10 en 11, is dat de groep die als eerste is begonnen, 's morgens vroeg. Die is nou aan de beurt. En die krijgen ook een schelling. Dus die beginnen te morren en te mopperen. En ze zeggen, wij hebben de hele dag gewerkt. En we krijgen maar 1 schelling. Laten we even kijken tot die waar u de eerst betaald heeft. Die hebben amper daar gewerkt in die wijngaarden. En die krijgen hetzelfde. Dat kan toch niet? U kunt ons niet vergelijken met hun. Dan moeten wij toch meekrijgen. En dat is dan de puzzel voor mij. Om dan denk ik, ja, dat is niet rechtvaardig. Dat kan niet. Dus, hoe zit dat nou? De eerste groep van arbeiders die in de ochtend is begonnen, die hebben een overeenkomst met de boer. Wij zouden dat noemen misschien een mondeling contract. 1 schelling voor 1 dag. Dat stond duidelijk. De andere 4 groepen die komen, die hebben geen overeenkomst. Daar is geen mondeling contract. Daar is niks afgesproken, omdat de boer zei gewoon, je komt werken op basis van wat rechtvaardig is. Dus, die mensen die werken allemaal en vertrouwen op de goedheid van die boer. Die geloven in zijn vrijgevigheid, vriendelijkheid, edelmoedigheid. En dat hij op die basis hun zal geven wat recht is. Oké. Lieve mensen. Ik was een klein kind van 6. Net als mijn oudste kleinzoon nou. Ik had al een houten schaar in de hand om te werken in de wijngaarden. Dus vertel mij niks, ik weet hoe het in elkaar zit. En al die jaren dat ik daar meegewerkt heb, wij nog hebben meegewerkt, jaren toen we getrouwd waren. Al die jaren heb ik nooit meegemaakt dat mijn vader zegt, oké, u komt werken en u komt werken, fijn, we zijn er blij mee, ik geef u maar, het komt wel goed. Nee, daar werd altijd om begin gezegd, u komt voor die dag, u komt voor die week en dat is de salaris die wij kunnen geven. Stel je voor, je bent op een sollicitatiegesprek. Je komt met je curriculum vitae. Je komt met alle diploma's. Je komt bij die baas en die zegt tot jou, oké, dat is fijn. Het houdt in, dat werk is dat en dat. Het zijn zo en zoveel uur. En hij zou zeggen, nou ja, kom weer maar werken. We zien wel wat je krijgt. Nee! Niemand gaat hier mee. Iedereen wil toch weten wat is dan wat ik krijg aan het eind van de maand. Dat is toch een heel logisch iets? Of niet soms? Dus wat is dat nou? Wat is dat nou? Ik weet niet of we even de foto kunnen tonen. Van, daar is een foto van de wijngaarden, althans meerdere. Ja. Daar in het wit, dat zijn mijn ouders een paar jaar geleden. Mijn vader is nu 91 en mijn moeder is net 87 geworden. En ja, ze gaan behoorlijk achteruit. Maar mijn ouders waren op vakantie en waaraan ze staan? Bij de wijngaarden. Wat dat zijn wij. Ik ga met 8 uur weg, ergens is een wijngaarden, wat zeg ik? Maak even een foto, ik wil in de wijngaarden staan. Mijn broer is nu bezig om de oogst binnen te halen, maar die heeft het bedrijf overgenomen. En ik ruik de wijngaarden. Ik ruik de bladeren. Ik ruik 's morgens wat er voor lucht hangt. Ik ben daar doordrongen. Ik ben daarmee opgevoed. Dus moet ik gelijk op een foto met een wijngaard hoor. En de andere foto, dat is mijn vader. En daar is natuurlijk de tractor met de grote aanhanger waar de oogst in komt. Dan weten jullie een beetje ja, waar ik vandaan kom. Maar mijn vader heeft nooit zoiets gedaan om te zeggen, kom maar werken, het komt wel goed. Nee, het was altijd een duidelijke prijs. Dus wat wil de Heer Jezus met deze vergelijkenis dan zeggen? Omdat logisch komt ze niet over. Maar toch wil hij iets zeggen. Maar wat dan? De eerste groep van mensen die 's morgens vroeg zijn begonnen, heeft te maken met de Joden. Daar is de Heer Jezus als eerste naartoe gegaan. En ze waren gebonden aan de wet en konden ook niet verder zien dan de wet. Zo van, geef ons de wet, dan weten we waar we aan toe zijn. En de Heer Jezus is eerst naar hun gestuurd. Als we even Matthäus 10 kunnen opzoeken. Jullie zijn er nog bij? Oké, dat is goed. Niet dat iemand inslaapt, dat is niet de bedoeling, dan doe ik iets niet goed. Matthäus 10, vers 5 tot en met 8. Ja. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebod hun, zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen. Dat betekende niet Joden. Ga geen stad van Samaritanen binnen. Begeef uw liefde tot het verloren schapen van het huis Israël. Ga en predik en zeg. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, wek doden op, rein en melaatse, drijf boze geesten uit. Om niks hebt gij, het ontvangen, geef het om niks. Dus de Heer Jezus die zegt tot zijn discipelen, je gaat nog naar niet naar geen ander volk. Je gaat naar de Joden. Daar ga je prediken het koninkrijk voor God. En door tekenen en wonderen gaan ze zien wie God is, de hemelse Vader, hoe goed hij is en hoe hij het beste met ze voor heeft. Dat was een duidelijke opdracht die ze kregen. En gaan wij naar Handelingen 13, vers 45 tot en met 46. Toch, toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd en spraken, lasterend tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken. Doch nu, gij verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. Dat was het moment dat de Joden toen zeiden: nee, dat is niet de Messias. We willen hem niet volgen. Onze Messias, die moet nog komen. Wij houden ons aan de wet. Toen was de weg open, rechtmatig en rechtvaardig, voor God om te komen naar allemaal, alle volken, zoals wij hier zijn. Toen de Joden de goedheid voor God verwierpen ten gunste van de wet en haar wetticisme, was de weg open om zijn woord naar de niet-Joden te zenden. Dus de eerste groep van werkers, dat waren de Joden. En die werkten voor 1 shilling. Die zeiden: geef ons de wet, dan weten we waar aan toe zijn en dan gaan wij dat doen. En waarom wilden ze dat? Omdat ze een bepaald beeld hadden van wie God is. En dat is de God van de berg Sinaï. En daar ben ik bang, daar beef ik, die vertrouw ik niet. Daar moet je opletten, omdat daar komt het vuur en je wordt verteerd. En oh wee, kom niet dichtbij. En ze zeggen: geef maar de wet. Oh, dan hebben we hier de grens. We doen ons best om dat te houden, maar alsjeblieft niet meer. En dat is de eerste groep. De andere groepen, die spreken van ons allemaal. Dat zijn de volken die zouden op basis van genade of wat rechtvaardig is, die zouden de openbaring van wie God is, hoe goed hij is en dat hij een hemelse vader is. Dat hij vrijgever is en dat hij zo fijn is. En dan zou de sluizen opengaan vanuit de hemel. En al zijn goedheid, zijn liefde, zijn barmhartigheid. Alles. Hoe liefdevol en hoe dichtbij hij wil zijn, onze hemelse vader. Zal stromen naar ons allemaal, andere volken. En de Joden, die zouden daarom jaloers worden. Door de eeuwen heen hebben we het niet allemaal goed gedaan. Maar mijn gebed is nog steeds: laten we echt een volk zijn die zegt door eenheid, welke achtergrond en vanuit welk land wij ook komen, wij willen één zijn in Christus. En onze Vader beter leren kennen, zodat de Joden jaloers gaan worden. Omdat is wat Paulus zei. Ze gaan jaloers worden door de zegeningen die de Vader in de hemel aan al die andere volken geven. En dat is het profetisch, ik zou bijna zelfs zeggen, het profetisch woord die Jezus sprak toen door deze gelijkenis, om te zeggen: ik ben gekomen eerst naar jullie, Joden. Jullie hebben het niet gewild, ondanks alles wat de Vader in de hemel heeft gedaan. En nu is het open voor alle andere landen, alle andere volken. En ik zal ze zegen als ze dicht bij mij komen. En de vraag is natuurlijk: hoe ver zijn wij open? Hoe ver zijn wij open om onze hemelse Vader beter en beter te leren kennen? Zijn wij misschien ook als de Joden? Hebben wij misschien dat ook, dat we zeggen: oh ja, Jezus Christus, ja. Maar de God als Vader, wauw, nu ga je te ver. Het is een goede vraag om je te stellen. Omdat wat ook de komende jaren gaat gebeuren en voor ellende die nog gaat komen, als wij dicht bij onze Vader in de hemel zijn en van diep beseffen dat hij alleen maar het goede met ons voor heeft, dan staan wij heel anders en komen we hier heel anders doorheen. En dan is het volgende. Wat ik ook ervaar, wat hierin staat. En waar ik denk, oké, hier moeten we over nadenken. Hier moeten we over nadenken. Dus wakker blijven. Als ik ga werken bij een werkgever, dan verwacht ik aan het eind van de maand mijn salaris. Omdat wat? Omdat ik energie instop. Omdat ik kom met heel mijn expertise. Omdat ik opleidingen volg. Omdat ik me inspan, mijn tijd, mijn energie daarin steek. Dus verwacht ik daar iets terug. En dat is dat ik een goed salaris krijg. In andere woorden zou je kunnen zeggen, mijn werkgever is in wezen mijn schuldenaar. Vanwege mijn werk. Hij is mij iets schuldig omdat ik me inspan voor al deze dingen de hele dag door. En daarom is hij mij iets schuldig. Dus zie ik hem als mijn schuldenaar. De ding is, als gelover in Jezus Christus, wij bidden. Wij lezen het woord voor God. Wij betalen ons tiende. Wij doen ons meewerken, meehelpen op zoveel gebieden. Dat jullie allemaal meehelpen en meewerken. En dan kan er iets bij ons komen. Is het misschien onbewust? Of misschien wel bewust dat we zoiets hebben? Nou, God, ik span mij zo ontzettend veel in. Ik ben bijna de hele nacht aan het bidden. Ik heb nu een paar vragen en ik wil graag antwoord hierover hebben. In andere woorden, Heere God, u bent mij iets schuldig. Omdat ik doe zo mijn best. Maar dat is geen koninkrijk denken. Maar we kunnen zo gauw daarin vallen. Omdat als we even daarover hebben gehad van die wijnboer in de wijngaarden en met die arbeiders, dan gaan bij mij ook alles opstaan. Arthur zegt, ja, dit is jouw Frans bloed. Ik wil dan gelijk op de barricade staan en zeggen, dit is onrechtvaardig. Dat kunt u niet maken. Die hebben de hele dag gewerkt. Die moeten anders betaald worden. Maar dat is geen koninkrijks denken. Zo denkt God niet. Maar zo denken wij vaak. En we denken dan, God is mij iets schuldig. Het koninkrijk voor God is anders. En het is belangrijk om te beseffen dat dat niet de basis is waaruit wij met God werken of dienen. Dat is dus niet de basis. Wij werken niet om Hem, God, onze schuldenaar te maken. Nee, zo werken we niet. Zo dienen we niet in het koninkrijk van God. Wij handelen op basis van geloof en genade. Dat Hij goed is, dat Hij het beste met ons voor heeft en dat Hij voor ons gaat zorgen. Omdat Hij van ons houdt, omdat Hij zijn zoon heeft gegeven, dat Hij zijn leven heeft neergelegd, dat Hij de weg heeft geopend voor ons allemaal andere volken. En daarom willen wij hem dienen. We gaan nog steeds door om van alles en nog wat te doen. Maar het koninkrijk voor God heeft een andere manier van denken. Een andere manier van met dingen omgaan dan hoe het gaat in de maatschappij. Bij ons gaat het over genade. Bij ons gaat het over geloof. Het gaat erom dat we zeggen, Vader, u bent zo goed. Ik weet niet hoe ik het jaar door moet brengen. Maar u bent goed en u zult voor mij zorgen. En dat is het verschil. En hoe meer dat bij ons gaat komen, hoe meer we ook dichterbij bij de Vader gaan komen. Omdat daar wil hij ons meenemen. En het is zo belangrijk dat jij en ik meer in dat koninkrijk denken komen en op die manier leven. En niet gelijk zoiets hebben, net als we natuurlijk hebben als we ergens werken. Hallo, ik heb zo hard gewerkt, zo normaal dat ik dat krijg. Weet je aan wat ik moest denken? Ik moest denken van, als we werkten bij mijn ouders in de wijngaarden, daar waren altijd mensen die hielpen. En die wisten, aan het eind van de dag of van de week, dan is dat mijn salaris. Wij als familie, we wisten niks. Wij werkten en vertrouwden dat mijn ouders goed zijn en dat ze voor ons zorgen. En is het niet zo, is het ook goed. Wij zijn familie. En nu komt het. Wij zijn familie. Wij zijn familie van het Koninkrijk voor God. En wij leven op deze manier dat we zeggen, Heere God, u houdt van mij. Iedereen van jullie. Hij houdt van iedereen van jullie. En heeft alleen maar het beste met jullie voor. Misschien niet altijd wat we denken en willen. Maar hij heeft het beste voor. En als we zo gaan denken, zo gaan leven, dan gaan meer en meer de sluizen open van de hemel. En dan ga je zien dat midden in het gebrek heb je genoeg. Dan ga je zien dat in de tijd waar we in zijn gekomen, wat we nu noemen, waar dus overvloed genoeg zal komen en voorziening gaat komen in dat jaar, dat jij en ik die wel krijgen. Omdat onze Vader in de hemel, dat weet ik, die is goed. En als dingen gebeuren, dan zeg ik iedere keer, Heer, u bent goed. Ik weet niet hoe we hieruit moeten komen, maar het maakt niks uit. U bent goed. U zorgt voor ons. U bent goed. En laat dat meer in jou en in mij komen. Dat het Koninkrijk voor God anders denkt, is en spreekt dan hoe het Koninkrijk op aarde is. En jij en ik, we zijn van dezelfde familie. En we willen echt op deze weg verder gaan om te groeien naar Hem toe. In Jezus' naam. Amen. Thank you.